Namens uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. We doen nu de tweede huwelijksafkondiging van Marinus Albertus van Blijderveen en Lisa Meijer. Zij hopen op donderdag 24 oktober aanstaande in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging van dit voorgenomen huwelijk zal plaatsvinden in een dienst die gehouden wordt in de dorpskerk in Bodegraven. Aanvang van deze dienst is om 14:00. Volgende week zondag gaat u dominee J.M.J. Kiefiet in beide diensten voor, in plaats van dominee Kempeniers. Na afloop van de middagdienst is er een preekbespreking, waarbij ook de jongeren van de jeugdvereniging van Meerkerk en Ameiden aanwezig zullen zijn. Die zijn die dag ook in ons midden. Voor eten en drinken wordt gezorgd en de preekbespreking is bedoeld voor de jongeren van 16 jaar en ouder. De opbrengst van de deurcollecte van vorige week zondag ten bate van de reis van de afvaardiging van de kerkraad van de thuisgrondcommissie in december naar John en Hermina Burger in Oeganda is ruim 3500 euro. En dat is ook het streefbedrag voor deze collecte. De opbrengst van de pannenkoekenactie in Oud-Wittenoord gisterenmiddag en avond die georganiseerd werd door de fondswervingscommissie en waarvan de opbrengst bedoeld is voor de nieuwbouw bedraagt 1600 euro. Collecten zijn vandaag voor de kerk, tweede rondgang diaconie, derde huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Ontmoeting. Dit zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 81, en daarvan vers 1, zingt nu blij te moe, het machtig opperwees, ene lofzang toe, om ons heilgenot worde Jacobs God, met gejuich geprezen. Psalm 81, vers 1 en 12. We stellen ons aan het begin van deze nieuwe week voor de spiegel van Gods heilige wet. We luisteren naar de samenvatting die Christus daarvan ons gegeven heeft. We zingen daarna Psalm 14, vers 7. Och daal dat heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden. Na het zingen van dit vers lezen we samen Jozua 8, vers 1 tot en met 29. Dus na de lezing van de wet des Heeren en de samenvatting daarvan zingen wij Psalm 14, vers 7. En we lezen vervolgens Jozua 8, vers 1 tot en met 29. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat de wet aldus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Jozua 8 vanaf vers 1. Toen zeide de Heere tot Jozua: vrees niet en ontzet u niet. Neem het u al het krijgsvolk en maak u op, trek op naar Ai. Zie, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Gij nu zult Ai en haar koning doen, gelijk als gij Jericho en haar koning gedaan hebt. Behalve dat gij haar roof en haar vee voor uw lieden roven zult. Stel u een achterlage tegen de stad van achter dezelfde. Toen maakte zich Jozua op en al het krijgsvolk om op te trekken naar Ai. En Jozua verkoos 30.000 mannen, strijdbare helden. En hij zond hen bij nacht uit. En gebood hun, zeggende: zie toe, gij lieden zult der stad lagen leggen van achter de stad. Houd u niet zeer ver van de stad en weest gij alle bereid. Ik nu en al het volk dat bij mij is, zullen tot de stad naderen. En het zal geschieden wanneer zij ons tegemoet zullen uitgaan, gelijk als in het eerst, zo zullen wij voor hun aangezicht vluchten. Laat hen dan uitkomen achter ons totdat wij hen van de stad aftrekken, want ze zullen zeggen: zij vluchten voor onze aangezichten, gelijk als in het eerst. Zo zullen wij vluchten voor hun aangezichten. Dan zult gij lieden opstaan uit de achterlagen en gij zult de stad innemen, want de Heere, uw God, zal haar in uw hand geven. En het zal geschieden wanneer gij de stad ingenomen hebt, zo zult gij de stad met vuur aansteken. Naar het woord des Heeren zult gij lieden doen. Ziet, ik heb het u lieden geboden. Alzo zond Jozua hen heen. En ze gingen naar de achterlaag. En ze bleven tussen Bethel en tussen Ai, tegen het westen van Ai. Maar Jozua overnachtte die nacht in het midden van het volk. En Jozua maakte zich des morgens vroeg op. En hij monsterde het volk. En hij trok op, hij en de oudste van Israël, voor het aangezicht van het volk naar Ai. Ook trok al het krijgsvolk op dat bij hem was, en zij naderden en kwamen tegenover de stad. En zij legerden zich tegen het noorden van Ai, en er was een dal tussen hem en tussen Ai. Hij nam ook omtrent 5000 man, en hij stelde hen tot een achterlage tussen Bethel en tussen Ai aan het westen van de stad. En ze stelden het volk, het ganse leger dat aan het noorden van de stad was, en zijn lager was aan het westen van de stad. En Jozua ging in diezelfde nacht in het midden van het dal. Het geschiedde toen de koning van Ai dat zag, zo haasten zij en maakten zich vroeg op. En de mannen van de stad kwamen uit Israël tegemoet, ten strijde. Hij en al zijn volk te bestemder tijd voor het vlakke veld, want hij wist niet dat hem iemand een achterlage legde van achter de stad. Jozua dan en gans Israël werd geslagen voor hun aangezichten, en ze vluchtten door de weg van de woestijn. Daarom werd samengeroepen al het volk dat in de stad was, om hen na te jagen. En zij jaagden Jozua na en werden van de stad afgetrokken. Er werd niet één man overgelaten in Ai noch Bethel die niet uittrokken, Israël na. En ze lieten de stad openstaan en jaagden Israël achterna. Toen sprak de Heere tot Jozua: strek de spies uit die in uw hand is naar Ai, want ik zal haar in uw hand geven. Toen strekte Jozua de spies die in zijn hand was naar de stad aan. Toen rees de achterlage haastiglijk op van haar plaats en zij liepen toe met dat hij zijn hand uitgestrekt had en kwamen aan de stad en zij namen haar in. En zij haasten zich en staken de stad aan met vuur. Als de mannen van Ai zich achterom keerden, zo zagen zij, en zie, de rook van de stad ging op naar de hemel. En ze hadden geen ruimte om herwaarts of derwaarts te vluchten, want het volk dat naar de woestijn vluchtte, keerde zich tegen degene die hen achterna jaagde. En Jozua en gans Israël ziende dat de achterlage de stad ingenomen had, en dat de rook van de stad opging, zo keerden zij zich om en sloegen de mannen van Ai. Ook kwamen die uit de stad hun tegemoet, zodat ze in het midden van de Israëlieten waren, deze van hier en gene van daar. En ze sloegen hen, totdat geen overige onder hen overbleef, nog die ontkwam. Nog de koning van Ai grepen zij levend, En ze brachten hem tot Jozua. En het geschiedde toen de Israëlieten een einde gemaakt hadden van al de inwoners van Ai te doden op het veld in de woestijn, in de welke zij hen nagejaagd hadden, dat zij allen door de scherpte van het zwaard gevallen waren, totdat zij allen vernield waren, zo keerde zich gans Israël naar Ai. En ze sloegen haar met de scherpte van het zwaard. Het geschiedde dat alle die ten die dagen vielen, zo mannen als vrouwen, waren 12.000, al tezamen lieden van Ai. Jozua trok ook zijn hand niet terug, die hij met de spies had uitgestrekt, totdat hij al de inwoners van Ai verbannen had. Alleenlijk roofden de Israëlieten voor zichzelf in het vee en de buit van de stad, naar het woord van de Heere dat hij Jozua geboden had. Jozua nu verbrandde Ai, en hij stelde haar tot een eeuwige hoop, ter verwoesting, tot op deze dag. En de koning van Ai hing hij aan een hout, tot aan de avondstond. En omtrent de ondergang van de zon gebood Jozua dat men zijn dode lichaam van het hout afnamen. En zij wierpen het aan de deur van de stadspoort en richtten daarop een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Tot zover de lezingen van Gods woord. Wij stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed. Om de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest te bidden. Wij doen ook voorbeden. Zoals u ziet is er vanmorgen geen bediening van de heilige doop. En dat heeft te maken met de kritiekvolle situatie waarin de vader van Piet van Tricht op dit moment ligt. Hij verkeert op de IC en is zeer ernstig ziek. We dragen de familie op aan de Heere. We doen ook voorbeden voor Griet de Hogeveen in Parousie, Vlieterweg 13 in Scherpenzeel. Die in de achterliggende periode uitslagen van onderzoeken heeft gekregen. We vragen de Heere om zijn leiding en bescherming in haar leven. Doe voorbeden voor zuster Angeenbrug van de Leibeek in Barneveld, die in Bos en Duin in de Elios kliniek verblijft. Mogen de Heere dankzeggen voor en met Anne Myrthe van Ekkeveld van de Ereprijslaan 1 in Scherpenzeel. U weet dat wellicht dat ze topte met long-covid-klachten. En door de behandeling die ze nu mocht ondergaan kan ze weer volledig functioneren en heeft ze weer een studie mogen oppakken. Laten wij samen de Heere bidden en danken. Het is enkel genade, Heere, dat u ons hier brengt op deze plaats in de schaduw van uw woord. Dat we hier kunnen en ook mogen zijn, of dat u ons de middelen aanreikt, waardoor we ook verbonden mogen zijn nu of op een later moment met deze dienst. Het is genade als we kijken op de week die achter ons ligt en ons spiegelen met alles wat we toen gedaan hebben, aan de spiegel van uw wet. En als we eerlijk zijn voor uw aangezicht, Heer, dan schort ons leven niet alleen aan alle kanten. Dan is er zoveel dat ons ook aanklaagt. Maar de wortel daarvan, dat is dat we van nature ook geen enkel besef hebben van wie u bent en wat u van ons verwacht. U eist volkomenheid, volmaaktheid, een volmaakt leven, dat in alle opzichten beantwoord aan uw eer. En als we dat naar ons toe laten komen, Heer, ook in het licht van uw wet, en dat leggen naast hoe wij zo vaak denken en spreken en handelen met u, dan zijn wij al vaak tevreden met veel, misschien wel heel veel in onze ogen, dat beantwoord aan de eer van u. Maar u eist 100%. Het is bij u alles of niets. En daarom staan we schuldig voor u, vanwege uw eis, vanwege het recht dat u heeft op ons leven. U hebt ons geschapen om in alle opzichten uw eer te bedoelen. En we bidden u daarom allereerst, Heer, geef dat dat besef ook gaat leven, gaat landen op de bodem van ons hart. Overtuig ons daar ook van, door het machtige werk van uw geest, zodat we niet tekort doen aan uw eis, aan uw recht, en we onszelf tegenover u proberen te verontschuldigen door alle goede voornemens, goede woorden, goede daden, goede beloften voor u neer te leggen als een soort camouflage voor dat wat in ons leven niet beantwoordt aan uw eer, maar dat maar één gebed overblijft en dat is het gebed om genade. Vanuit de verlegenheid om een borg en middelaar, om de Heere Jezus Christus. Geef dat Hij door uw woord en door uw geest in ons hart wordt toegepast. En dat we ook door genade uit Hem mogen leren leven. Vanuit het besef dat het waar is wat u dan ons ook voorhoudt. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. In hem, grote wijnstok. Wij dragen, heren, elkaar op aan uw genadetroon met het gebed. Of u daarvoor ook de prediking van vandaag wilt gebruiken als een middel in uw hand. Breek alles af wat voor u niet kan bestaan. En fundeer ons leven in het fundament van de zoen- en kruisverdiensten van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zodat ons leven verankerd raakt in de kruiswonden van Christus. En zo voor uw aangezicht we een leven mogen leiden tot eer en verheerlijking van u. Omdat u ons dan aanziet in hem, de Zoon van uw eeuwige liefde. Gedenk ons, zowel hier als ook thuis, gedenk ons ook met het oog op onze persoonlijke omstandigheden waarin we in deze dag uw woord ook mogen horen. Dat bidden we ook heel in het bijzonder voor de familie van Tricht. Als in de achterliggende week het allemaal zo heel anders is gegaan dan dat zij en wij met hen zich hadden voorgesteld. Wanneer plotseling grote zorgen de familie overschaduwen en er ook gevreesd wordt voor het leven van de vader van Piet van Tricht. We dragen hem op aan u met het gebed of u in uw genade zich over hem wilt ontfermen. En als we dat aan u vragen, heren, dan is dat niet in de eerste plaats een gebed om genezing. Maar of u zich over hem wilt ontfermen in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Hoe kan iemand anders sterven en met vrede verschijnen voor u, wanneer u hem niet aanziet en wanneer u ons niet aanziet door het bloed van de verzoening, door het bloed van de zaligmaker. Werk dat uit in zijn hart en leven tot roem van uw trouw en genade en tot troost ook van de familie. Gedenk de familie ook in deze dag. Wees gij nabij ook in het bijstaan van hun vader, grootvader en omringen met uw zorg. Bid u, heren, voor Gerita Hogeveen. Wilt u met haar zijn. Een vrouw in de kwetsbaarheid van het leven. Met alles wat er om haar heen gebeurt. Wat ze zelf heeft meegemaakt. En wat ze van jongs af aan ook meedraagt. Wij mogen in aansluiting op het gebed van Rut haar ook neerleggen bij u. Rut bad tot Boas, spreid dan de vleugelen uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En dat vragen we ook voor Gerita. Spreid de vleugelen van uw geborgenheid en barmhartigheden over haar uit, want u bent de losser. Wees gij haar genadig, maar ook in dit leven een God van nabij, omdat ze in de donkere nachten van het leven mag ondervinden dat het waar is wat u zegt. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Als hij wandelt in de duisternis en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Schenk dat, Heere, ook in het leven van zuster Angeenbrug. Dat u haar gedenken in uw gunst en genade. Beschermt u haar. Dank voor de zorg die er mag zijn. Zegent u de medicatie die ze ontvangt. Geef dat er ook rust en stabiliteit mag ontstaan in haar leven. Schenk in het bijzonder, Heere, dat u haar vasthoudt. En dat zij dat ook mag ondervinden. Dat u haar ondersteunt. Van onder uw eeuwige armen. Haar draagt, haar omringt en met haar is. Ook in die momenten wanneer zij dat zelf niet voelt, nog ervaart. Dat is niet afhankelijk, Heere, van onze waarneming. U handelt eigenmachtig en neemt daarvoor reden uit uzelf. Bewijs dat ook in haar leven. Ondersteun haar man, gedenk de kinderen en de kleinkinderen en wees gij haar nabij. Mogen uw naam ook dankzeggen voor en met Anne Myrt. Als ze terug mag kijken, ook in deze weken, op een moeilijke en zware tijd die achter haar ligt. Wanneer ook als gevolg van de corona haar functioneren in het dagelijks leven in één keer stil kwam te liggen. Ze thuis kwam te zitten. En door alles wat er gebeurd is in haar leven, ook soms in moeilijke en eenzame periodes van het leven terecht kwam. En dank dat u middelen aan wilde reiken, waardoor u middelijke wijs ook uw almacht hebt willen betonen, wonderen hebt willen verrichten en gebeden hebt willen verhoren. Heb dank dat ze nu ook de kracht krijgt om een nieuwe studie op te pakken en dat ze daarin ook vreugde ervaart. Wees gij haar nabij, ook heren met het oog op het toekomende. Geef dat deze periode die ze moest doormaken in haar leven door u tot zegen wordt gesteld voor haar en ook voor anderen die door u op haar pad worden geplaatst. Wilt u met ons zijn in deze dienst die voor ons ligt, heren? Uw woord ligt voor ons opengeslagen. Geef dat uw woord met eerbied, ootmoed en kinderlijke vrees onvoorwaardelijk ontvangen. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen wij Psalm 85 en daarvan vers 1 en 3. Psalm 85 vers 1 en 3 tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. beamen van de prediking zingen we Psalm 68, vers 6. Psalm 68, vers 6, na het amen van de prediking. Jozua 8 gemeente zal voorlopig ook het laatste hoofdstuk zijn, dat we in deze serie over het Bijbelboek Jozua bepreken. We naderen de tijd van Advent. En dat betekent dat we na hoofdstuk 8 ook over zullen stappen op andere stof uit Gods woord. Vanmorgen is het uitgangspunt voor de prediking Jozua 8, vers 1. Jozua 8, vers 1, waar staat, toen zeide de Heere tot Jozua, vrees niet en ontzet u niet. Neem met u al het krijgsvolk en maak u op, trek op naar Ai, zie, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Het gedeelte uit Jozua 8 wordt verkondigd onder het thema God geeft Ai aan Israël. God geeft Ai aan Israël. Dus ondanks Agan, dankzij Mozes, dat is de tweede lijn, en door Jozua. Dus ondanks Agan, dankzij Mozes en door Jozua. We kunnen nauwelijks onderschatten, gemeente, wat voor enorme impact zonde heeft. Niet alleen in het leven van iemand persoonlijk, hoe zonde iemands leven beschadigt. En als de zonde ook de ruimte krijgt, uiteindelijk iemands leven verwoest. Maar wat voor enorme gevolgen ook de zonde kan hebben in de verhouding tot de Heere. Ook in het leven van mensen die de Heere al mogen vrezen. Als de Heilige Geest daar niet aan te pas komt om ons daarvan bewust te maken en ons daarvan te overtuigen, denken we op dat punt altijd oppervlakkig. Weer de tijd maar één voorbeeld, gemeente, maar toen David dubbel leven begon te lijden en verborgen zonden niet aan de hand hield, onderschat hij ook wat voor gevolg dat had in de omgang tussen hem en de Heer. Hij voelde dat, zo beschrijft hij dat in Psalm 32, de eerste versen, letterlijk aan de lijve toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. En toch, ondanks dat David dat ervoer, de ongunst van de Heere, dat de Heere zich terug had getrokken uit het leven van David, toch, ondanks dat alles, had David nog steeds de kracht om mooi weer te spelen, om toneel te spelen. De buitenwacht merkte daar ogenschijnlijk niets aan. Kost hem veel energie, zoals dat misschien u ook op dit moment veel energie kost, wanneer je een dubbel leven aan de hand houdt. De schijn naar buiten toe probeert hoog te houden dat het allemaal goed gaat in je leven. Maar het put je uit, het zuig je leeg. Nathan moest eraan te pas komen. Zodat het doek viel in het leven van koning David. Op een heel eenvoudige wijze vertelde hij toen die gelijkenis van die rijke man en die arme man die buren van elkaar waren. Die arme man die maar één ooilam had, die hij koesterde als waar het zijn eigen kind. Die rijke man die bulkte van het geld en een groot vermogen had en allemaal vee en schapen onderhield. Ondanks dat alles vergreep hij zich aan dat ene lammetje en beroofde zijn buurman daarvan. De toepassing meteen ook gemaakt op het leven van David. Toen David zei, wie is die man? Want die man is ten dode opgeschreven. Als ik weet wie hij is, dan ga ik eigenhandig zelf ook de rekening met hem vereffen. En toen zei Nathan heel eenvoudig, jij bent die man. Om iemand op zijn plaats te zetten voor Gods aangezicht, gemeente, gebruikt de Heere doorgaans geen grote en lange preken. Dan valt de Heere met de deur in huis. En dan is er ook geen woord Frans bij. Dan weet je meteen wat er aan de hand is. En waar de Heere de vinger op de zere plek legt. Zodat je jezelf ook niet hoeft te verontschuldigen of bij jezelf hoeft te denken, gaat het over een ander of over mij? Bedoelt de Heere dit nou precies in mijn leven? Aan de kracht van het woord en aan de duidelijkheid van de Heere ligt het niet. En dat was ook het geval in het leven van Israël. We zagen dat in hoofdstuk 7. Jozua lag een dag voor God op de grond te bidden. En aan het einde van die dag zei de Heere tegen Jozua, en ik zei toen, al vertalend wat er eigenlijk staat in het Hebreeuws, de Heere zei tegen Jozua, stel je niet aan, sta op. had al lang kunnen weten wat er aan de hand is. Want voordat Jericho viel, had ik aangegeven wat de grenzen zijn, tot hoe ver je kan gaan. Alleen maar het goud, het zilver en het koper mag je uit de stad halen. En dat is dan ook nog eens een keer voor de dienst van mij bestemd. En de rest van de stad moet je met vuur verteren. En wie dat niet doet, wie zich niet houdt aan het woord van de Heere, dat betekent dat meteen ook de ongunst van de Heere, de toorn van de Heere, rust op het hele volk. Wel, je ziet het toch, Jozua, wat er gebeurd is bij Ai. Zonder mij is dit gebeurd. Was ik erbij, dan was Ai zonder slag of stoot in uw hand gevallen, Jozua. Maar nu sta je er alleen voor. En dan trommel je een 1000-koppig leger op. Het maakt niet uit, al sta je daar in een veelvoud voor die stad. Als de gunst van de Heere niet meer ligt op je leven, dan gaat alles mis. En Jozua merkte dat. En we zagen ook vervolgens in de achterliggende zondagen hoe de Heere ook door middel van de loting uiteindelijk de oorzaak aanwees. De weg van de middelen met de schuld en de oorzaak van die zonden in het leven van Ai, in het leven van Israël, opengelegd. Achan werd aangewezen, zijn kinderen namen geen afstand van hun vader, zagen we vorige week zondag, met alle gevolgen van dien. Achan werd om het leven gebracht, samen met zijn gezin, gestenigd, en die steenhoop die bleef daar liggen, zo vermeldt de Bijbelschrijver. En dan zit hoofdstuk 18 met een heel merkwaardig woord. We zouden daar zo gemakkelijk overheen kunnen lezen, maar u merkte hopelijk vanmorgen al in de schriftlezing dat ik daar even bij stilliet met het woord toen. Toen. Wanneer toen? Toen de zonde was uitgebannen uit het leger van Israël. Toen zei de Heer, trek op. Toen pas kon God weer spreken. Toen pas kon de gunst van de Heere weer liggen op het volk. Toen pas trok de Heere mee met het volk naar Ai. Toen nam de Heere de leiding. En toen gaf de Heere de opdrachten. En toen was voordat de slag rondom Ai werd gestreden, de overwinning al behaald, omdat de Heere meeging. Mag ik dat zo eens op de man afvragen? Ik kijk dan vooral ook even met de schuinoog naar degene in het midden van onze gemeente die aan het heilige avondmaal gaan. Is jouw hart ook zo fijngevoelig afgestemd op dat woordje toen? Is dat nou ook jouw grootste zorg in het leven? Dat je de gunst van de Heere verzondigt. Stempelt dat ook jouw levensgang door het leven? Dat je nog niet eens bang bent voor de zonde en de gevolgen daarvan, maar dat je bang bent dat je de gunst van de Heere gaat missen in je leven. Dat je niet wil zondigen omdat je geweten begint te spreken, zeker als de Heer in je hart gaat werken door het werk van de Heilige Geest, dan worden ook de snaren van je geweten strak gespannen, toch? Maar dat je, zoals dat zo treffend verwoord wordt, ergens in de belijdenisgeschriften, de Dordtse leerregels, de vaderlijke liefde van de Heer niet wil missen, omdat die voor jou bitterder is dan de dood. En ik begin dus daarom ook maar gewoon deze preekgemeente met de toepassing. Dat is niet gebruikelijk. En gebruikelijk is dat eerst de schrift wordt opengelegd en dat er dan lijnen worden getrokken naar het leven. Maar ik begin vanmorgen vanuit dat woordje toe maar meteen met de toepassing. Hoe komt het nou dat de Heere niet spreekt in je leven? Dat je nog nooit zijn stem hebt gehoord? Nou, dat is de zonde. Die maakt tussen jou en de Heere scheiding. Waardoor de Heer ook geen woord aan je kwijt kan. Zo eenvoudig ligt dat. En als je dat nou vanmorgen hoort over je leven, het zijn de zonden die scheiding maken tussen jou en de Heer. Neem dat nou eens mee naar huis. En leg dat nu eens in het gebed aan de Heer voor. Ook al ken je hem op dit moment niet, je hebt nu een concrete aanleiding om aan de Heer te vragen, Heer, open mijn ogen voor de karakter van de zonde. Wat is dat nou eigenlijk, zonde? Wilt u dat in mijn leven openleggen? Zodat u daardoor ook plaats gaat maken voor het spreken van uw woord en uw geest in mijn hart en in mijn leven. Maar ik vraag dat ook aan u en mij, u die de Heere vreest. Wanneer is het u voor het laatst geweest dat je de stem van de Heer ook hoorde trillen in je eigen hart? Ik herinner me een gesprek, gemeente, mag ik gewoon eens vanuit de praktijk dat illustreren aan de hand van een voorbeeld. Met een wat oudere vrouw die zich doorgaf, die zich, voorstelde als iemand die de Heere vreest. En ze vertelde hoe de Heer in haar leven had gesproken. En toen ze uit was gepraat, vroeg ze aan me, wat vindt u daar nou eigenlijk van? En soms denken mensen dat je als predikant ook een priester bent en dan moet je meteen het oordeel vellen, maar een predikant is maar een mens. Meer ook niet. Het woord, niet de dominee, het woord maakt verschil. En in een opwelling vroeg ik aan haar, wat u nu verteld heeft, hoe lang is dat geleden? Ze viel even stil, ze zegt, ja, ik denk een jaar of 30. Ik zeg, wat vindt u daar nou van? Als je vertelt dat je de Heere mag kennen, tenminste, dat is de boodschap van uw verhaal. En de Heer al 30 jaar daarna niets heeft gezegd. Het meest aangrijpende nog, we blijven van de staat van deze vrouw af, maar was dat ze daar helemaal geen last van had. Van het zwijgen van de Heer. Dat is een teken aan de wand. Ik zou geen 30 jaar zonder mijn vrouw kunnen leven. Laat staan zonder de Heer. Om deze stem te horen, is toch het verlangen waarmee je dan ook op zondag naar de kerk gaat. Zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. Mag ik dat zo eens bij je neerleggen vanmorgen? Als je nou uitgeeft voor iemand die de Heer vreest, wanneer is het nou voor het laatst geweest dat je dan de stem van de Heer hebt gehoord? Of mag ik nog een stap dichterbij komen? Heeft de Heer nog nooit gesproken? Ging je af op wat een ander zei? Opmerking van een ambtsdrager? Geestelijke compliment van de dominee? En vrienden om je heen die er ook wat van vinden? Dat je daarop bouwt. Het kan ook zijn dat de Heere zich op dit moment stilhoudt, omdat hij daarvoor zelf reden heeft, om uw geloof te oefenen. Om u te oefenen in het gebed. Om oog te krijgen voor de betrouwbaarheid van zijn belofte. Om het verlangen naar hem en naar zijn heil en het werk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, te verdiepen. De beste zekerheid om dat te weten is dat je heimwee en hunkering naar God hebt. Dat je niet zonder hem kan leven. En dat je steeds ook uitdrijft naar de binnenkamer. Omdat je verwacht dat de Heer op zijn eigen tijd zal komen en dat God in zijn recht staat. Waarom hij nu zwijgt, al weet je daarvoor redenen niet aan te wijzen. Maar het verbindt je wel aan de troon van Gods genade. Maar dat is anders dan hier in Jozua 8. Hier staat heel nadrukkelijk nadat Achan om het leven is gebracht. Nadat die steenhoop daar ligt, kan de Heere zich niet langer inhouden en zet dit hoofdstuk direct in met toen, zei de Heer. Toen de schuld was verzoend, Psalm 85, kon God weer spreken. En dat de Heer spreekt en meteen ook duidelijke taal spreekt, kijk u maar even met me mee, wordt ook duidelijk hier in vers 1. Er staat, toen zeide de Heer, we maken de stap nu ook naar het tweede punt, vrees niet, ontzet u niet. Neem met u al het krijgsvolk, maak uw optrek op naar Ai, zie ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Vrees niet en ontzet u niet. Als we die woorden zo op dit eerste gehoor gemeente op onszelf laten inwerken, dan kunnen we het inderdaad ook plaatsen. Wat was er veel vrees? Verbijstering en ontzetting in de achterliggende dagen in het leger van Israël. Er gebeurde iets waar niemand rekening mee had gehouden. Israël werd verslagen. Direct na de inname van Jericho kantelde in één keer het helemaal om en kwamen ze van vreugde in verbijstering en verdriet terecht. Er waren doden te betreuren, weduwen bleven achter, kinderen moesten hun vader gaan mis. En als dan die woorden klinken, vrees niet en ontzet u niet, horen we daarin ook de bewogenheid en de nabijheid van de Heere terug doorklinken. De Heere spreekt niet alleen van afstand tot het volk, nee, hij is meteen ook in het midden van het volk. Vrees niet en ontzet u niet. Toch zouden we, als we het zo zouden uitleggen vanmorgen, voorbij scheren aan de bedoeling van deze woorden. Immers, ze klinken in het midden van Israël. En ze klinken zeker Jozua en de anderen van het volk die al wat ouder zijn, bekend in de oren. En daarvoor, gemeente, moeten we even terug naar het Bijbelboek hiervoor, Deuteronomium 1, en ik wil dat even met u lezen. Vrees niet en ontzet u niet. Deuteronomium 1, ik lees met u vanaf vers 19. Deuteronomium 1. Er staat het volgende, vanaf vers 20 lees ik. Toen zeide ik, dat is Mozes. Mozes is hier aan het woord, hij houdt een toespraak voor het volk, dat nog op dat moment aan de andere kant van de Jordaan verkeert. En in zijn toespraak kijkt Mozes terug op de achterliggende jaren en hij kijkt vooruit. Hij weet, ik mag niet met het volk mee, het land in. Het is een soort afscheidsreden. En in die afscheidsreden zien we twee lijnen lopen. De ene lijn is van Gods trouw aan de ene kant en de andere lijn is alles wat er misgegaan is in het leven van het volk Israël aan de andere kant. Mozes zegt dan het volgende vanaf vers 20. Toen zeide ik tot u lieden, gij zijt gekomen tot het gebergte van de Amorieten, dat de Heere onze God ons geven zal. Zie, de Heere uw God heeft dat land gegeven voor uw aangezicht. Trek op, bezit het erfelijk, gelijk als de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, vrees niet en ontzet u niet. De tijd ontbreekt mij, gemeente, om te laten zien hoe deze woorden als een gouden draad door het hele Bijbelboek Deuteronomium lopen. Keer op keer die woorden, vrees niet en ontzet u niet, als de Heere benadrukt dat hij dat land aan het volk heeft gegeven. Het is dus geen algemene opmerking, jullie hoeven niet bang te zijn, wat er ook gebeurt. Nee, het is een opmerking die continu verbonden is met de belofte van de Heer. Ik heb het land aan u gegeven. Dus, voor wie zou je dan bang moeten zijn? Van welke kant komt dan die dreiging? Het enige waar je bang voor moet zijn, is dat je mijn gunst zondigt. Want als je daar staat in het land, zonder mij, kan zelfs zo'n klein dorpje als Ai het hele leger verslaan. Diezelfde woorden horen we dus in Jozua 8 vers 1 opnieuw. Maar dat is dan dus ook niet toevallig. Dat is de eerste constatering die we al luisteren naar de schrift met elkaar ook mogen opmaken. De Heere is dus onveranderd gebleven. Ondanks dat de zonde van Achan de situatie in Israël had veranderd. En ondanks dat de zonde van Achan de Heere deed terugtrekken uit het leger van Israël. En ondanks dat de zonde van Achan zulke ingrijpende gevolgen had voor het volk Israël, kan de zonde niets af of toedoen aan de betrouwbaarheid van Gods belofte. Omdat God zich in zijn belofte niet afhankelijk maakt van de keuzes van ons mens, omdat God zich in zijn belofte zich niet laat leiden door de gewijzigde omstandigheden in het volk Israël. Omdat God zich in zijn belofte ook niet op andere gedachten laat brengen door de slag bij Ai en die smadelijke nederlaag die Israël leidde. Nee, de belofte van God rusten in God zelf. Bergen zullen wankelen en heuvelen zullen wijken, zegt de Heere Jesaja 44, maar 54. Maar het verbond mijn vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Ik maak maar meteen even een toepassing. Wanneer jij door de prediking van vanmorgen, je hoorde je naam net, het zijn de zonden die scheiding maken tussen jou en de Heere, voor het eerst in je leven je knieën gaat buigen voor God, met het gebed of de Heere dat ook concreet in je leven wilt laten uitwerken, mag je ook dit meenemen. Dat hoe zwaar je ook tegen God gezondigd hebt, en hoe groot en hoe diep en hoe breed die kloof tussen jou en de Heere door jouw schuld geslagen is, Gods beloften nog steeds dezelfde zijn en blijven. Want die zijn verbonden met het bestaan van God zelf. En daar mag je op terugvallen. Op het woord van de levende God. En daar mag je de Heer ook aan houden. En doe dat dan ook. Al begin je gewoon op de klank af na te spreken wat er in de Bijbel staat. Al ken je de diepte van die woorden nog niet in je hart en in je leven. Daar is de Heer niet afhankelijk van. Maar hij is wel gevoelig op zijn eer, zijn betrouwbaarheid. Begin die betrouwbaarheid dan ook te eerbiedigen. En spreek hem daarop aan. Het tweede wat opvalt, gemeente, wanneer we die twee plaatsen zo naast elkaar neerleggen, Deuteronomium 1 aan de ene kant en Jozua 8 vers, Deuteronomium 1 vers 20 aan de ene kant en Jozua 8 vers 1 aan de andere kant, is dat de God van Mozes, de God van Jozua is. De Heere werkt dus door de geschiedenis, door de geslacht, door de generaties heen. Natuurlijk, de tijd waarin Jozua staat is een hele andere tijd dan Mozes. Al liggen er maar een paar jaar terug, maar wat is er al veel veranderd. Mozes stond voor de grenzen van het beloofde land Canaan en Jozua staat inmiddels binnen het land Canaan. En als we terugkijken op die achterliggende periode, dan zien we de puinhopen van Jericho, dan zien we de stenen bij de Jordaan, dan hebben we een plaats al ontmoet die Gilgal heet, waar de Heer het verbond met Israël heeft vernieuwd. Dan hebben we die smadelijke nederlaag bij Ai ondertussen meegemaakt. Wat is er in een korte tijd toch veel veranderd en wat is er toch veel gebeurd? Er staat een andere generatie rondom Jozua, de vorige generatie is weggevallen. Maar God is dezelfde gebleven. En hij werkt door in de lijn van de geslachten op dezelfde manier. Mag ik weer gewoon een concrete toepassing maken? We leven in 2024 in een hele andere tijd dan in 1968. Dat Als ik mijn kinderen soms moet geloven, dan zijn wij al op dit moment ouders uit het stenen tijdperk. Als je vertelt dat we nog een telefoon hadden waar je moest draaien. De meeste jongeren in onze gemeente vanaf 13 jaar en ouder hebben een iPhone of een mobiel. Er was geen internet. Als je verkering had, dan schreef je brieven. Nu daar ligt een jaar of 30 tussen. Maar, en dat zeg ik nou niet in de richting van mijn gezin, maar in het algemeen. Ik weet niet of u ook wel eens luistert naar onze jonge mensen, hoe ze bidden, hoe ze spreken over het werk van de Heer in hun leven. En dan gaat het me nog niet eens om de termen. En toen God mij op 17-jarige leeftijd uit de wereld trok aan de rand van de kerk vandaan, sprak ik ook heel anders dan nu. Ik kwam uit het milieu van het uitgaansleven, de sportwereld, de popmuziek. Je woorden worden als het goed is toch steeds meer geëikt door de omgang met de schrift. Maar het gaat mij even om die laag daaronder. Is die grondslag in het leven van onze kinderen en kleinkinderen nog steeds hetzelfde als de geestelijke grondslag die wij hebben gehoord bij onze vaders en onze grootvaders? Gewoon hoe God een mens bekeert. Wat dat nou concreet betekent, de uitdrukking dat iemand in zijn gemis loopt, het gaat mij niet om die uitdrukking. Maar wel wat daarmee bedoeld wordt. Dat je God niet meer kan missen omdat je beleeft, ik heb tegen een goeddoend God gezondigd. En dat dat je hart verbreekt. Dat je daarom door die knieën gaat. Want het is om de gewilligheid van Christus te mogen ontdekken in het licht van de schrift. Gewoon die geestelijke lijnen. En dan kijk ik niet naar onze jongeren en onze kinderen. Dan kijk ik in de eerste plaats naar ons als ouders. Wij zijn toch die schakel tussen de lijn van het voorgeslacht en het opgroeiende geslacht. Wie afgeeft op de jeugd van vandaag, moet de oorzaak bij zichzelf gaan zoeken. Wij zijn die schakel. Nog om mee te leggen, het is ernaast. En ik doe het ook voor mezelf, ook als vader. Is er sprake van een doorgaande lijn? De tijden zijn veranderd. Ja, de tijd van Mozes was ook anders dan Jozua. En Mozes stond ook op een hele andere plaats toen de Heere dat zei. Vrees niet, ontzet u niet. Ik heb het land erfelijk aan u gegeven. Jozua staat al in de vervulling van die beloften. We zullen zometeen bij het derde punt zien wat dat verschil is. Maar die doorgaande lijn. Mag ik ook even gewoon heel praktisch dan zijn? Let je daar ook op? Als het gaat om je kinderbijbel die je leest aan tafel. Geestelijke literatuur. Gesprekken die je voert. Gebed als vader in het gezin. Als je voorgaat in het gezin, heb je toch ook een pedagogische taak. Ook in het gebed. Onze kinderen leren toch bidden zoals ze leren praten aan de keukentafel. Gewoon in het hart van het gezin. God spreekt tot Jozua. Vrees niet, ontzet u niet. En Jozua herkent direct, dit is het woord van God zoals hij sprak vroeger. Zo spreekt hij ook nu. Al is de situatie veranderd, al is de tijd anders. Dit woord overstijgt de tijd, overstijgt de generaties. Het is het woord van de levende God. En dan zien we meteen ook, gemeente, dat de Heer niet alleen de leiding neemt, we maken nu de stap naar het derde punt, maar dat God in het toepassen van die belofte rekening houdt met de veranderde situatie. Het woord is hetzelfde. De situatie is veranderd. Wat is er veranderd? Wel, laten we die plaatsen maar even naast elkaar zetten. Jericho aan de ene kant en Ai aan de andere kant. Wat een verschil. Als de Heere tegen Jozua nu opnieuw de opdracht geeft om op te trekken naar Ai, dan geeft de Heer ook heel concreet aan hoe Ai ingenomen moet worden. De Heer is dus de leider. Hij is de generaal van het volk Israël. Hij ontvouwt aan Jozua de aanvalstrategie, de hinderlagen die gelegd moeten worden rondom de stad Ai. Dat moet s'nachts al beginnen, zodat het in het donker van de nacht niet ontdekt wordt door de inwoners van Ai. God laat aan Jozua ook het bevel doorgeven dat hij die stadsbevolking uit de stad moet lokken. Als ze ver genoeg bij de stad vandaan zijn, die strijdbare mannen, dan zal Jozua zijn spies omhoog moeten steken als teken dat de Heere de leiding neemt. En moeten de anderen die in die hinderlaag rondom die stad zijn gelegen in één keer die stad overvallen en innemen, zodat het leger van Ai, als ze tot hun schrik erachter komen, dat straks achter hun de stad in lichterlaai staat, ze tegelijkertijd ontdekken dat ze omsingeld zijn en geen kant meer op kunnen. Maar als je dat zo leest, gemeente, en dat was best wel een lang gedeelte om zo samen met elkaar te lezen, dan begrijp je toch ook wel de gevoelvraag, waarom doet de Heere met eerbied gesproken zo moeilijk? Jericho. Het volk trekt eromheen. Ze hoeven niets te doen. Ja, alleen juichen. En dan stort die muur in elkaar. Als God op zo'n manier grote, geweldige stad Jericho als een geschenk kan geven in de handen van Israël. Waarom moet Jozua dan in één keer 30.000 soldaten mobiliseren? Waarom zo omslachtig al die hinderlagen zo links en rechts rondom Ai? Waarom die stadsbevolking uitdagen en uit de stad lokken en dan vervolgens in één keer op het teken van de Heer je omkeren en dat leger overvallen? Kan toch allemaal veel makkelijker? Voor de Heer is dat toch niet onmogelijk in één hand omdraaien? Ai geef. En trouwens, dat heeft de Heer toch gezegd. Kijkt u even met me mee naar ons vers, daar staat. Neem met u al het krijgsvolk, maak u op, trek op naar Ai. Ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. En dan denk je, het wordt een gave. En dan vervolgens zo groot, uitvoerig, breed omschreven aanvalsplan. Waarom handelt God zo? Wat is de les die de Heere juist door deze gebeurtenis aan Israël en door Israël aan ons wil geven? Trouwens, we zien hier ook een patroon oplichten. En dat heeft alles te maken met het gebied waarin Israël op dit moment terecht is gekomen. We zeiden al een paar keer de afgelopen weken tegen elkaar, Jericho is de sleutelstad. Het is ook als het ware het symbool van het hele land dat achter de stad ligt. Wie Jericho heeft, heeft Kanaan. De Heere heeft die deur naar Kanaan eigenhandig opengebroken. En als een gave gelegd in de handen van Israël. Maar in de vervulling van die belofte, ik heb het land aan u gegeven, betrekt God het volk Israël erbij. Niet met de bedoeling zodat straks Israël ook met de eer kan opstrijken, als ze na een aantal jaren tevreden achterom kijken en tegen elkaar kunnen zeggen, nou goed, Jericho is door de Heere gegeven, maar de rest hebben we toch wel mooi samen met elkaar gedaan. Nee, dit is een andere kant van geloofsgehoorzaamheid. In Ik moest in het licht hiervan denken, gemeente, aan de oproep die Paulus doet in de brief aan de Filippenzen, tweede hoofdstuk, de versen 11 en 12. Waar zegt hij tegen de Filippenzen: werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Onterecht wordt dat vers wel eens aangehaald als een soort oproep om je te bekeren tot de Heer. De woorden die Paulus daar schrijft zijn gericht op mensen die de Heer al vrezen. Het is een oproep met het oog op de heiliging. Werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Diezelfde lijn zien we hier op een gegeven moment ook in Jozua 8 zich gaan aftekenen. God gaf de belofte: ik heb de stad aan u gegeven. En in de vervulling van die belofte moet het volk zich in de weg van gehoorzaamheid leren heiligen aan de dienst van de Heer. Kijk, en dan begrijpen we opeens ook waarom Jozua zo'n groot aantal soldaten 10 keer meer dan de eerste keer optrommelt. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid serieus. En dat Jozua niet tegen de Heere zegt: Heere, waarom doen we dat 's nachts? Het kan toch overdag, dan kan iedereen 's nachts op zijn bed blijven liggen. En overdag, dan is toch iedereen weer wakker en hebben we het nodige weer. Nee, in de heiliging is God nog steeds de eerste en de laatste die de regels en de ruimte bepaalt. In de heiliging is het de Heere die ook heel concreet aanwijst hoe hij geheiligd wil worden. In de heiliging is het de Heere die ook heel concreet uitlegt waarom hij zo geheiligd wil worden, omdat hij God is. Hij bepaalt de kaars. Hij bepaalt hoe in de heiliging de stappen gezet mogen worden om te leven tot eer en verheerlijking van hem. Dat wordt niet aan ons overgelaten. Daar betrekt God ons helemaal bij, maar hij blijft God. Hij bepaalt hoe hij geheiligd wil worden. Laten wij, en in het bijzonder u die de Heere mag vrezen, deze geestelijke les vanuit Jozua 8 vers 1 ook meenemen naar huis. Helaas wordt ook in onze tijd dat zo tegen elkaar uitgespeeld. Als de Heere je zonde heeft vergeven, mag je vervolgens vanuit de liefde zelf bepalen wat goed of fout is. Als je het maar vanuit de liefde doet. Dat is tegen de schrift. Tegen het Oude en het Nieuwe Testament in. De heiliging geeft ook geen luiheid. Vanuit de gedachte, nou in Christus zijn we rechtvaardig, dus in Christus zijn we ook heilig. Nee, de heiliging geeft een heilige activiteit. Het is een heiligen aan de wil van de Heer. En daarom geeft God die bevelen. En daarom moet Jozua luisteren. En daarom zien we dat Jozua in die vroege morgen niet zelf het initiatief neemt door achterom te kijken en op een gegeven moment tegen zijn soldaten te zeggen: nou, ze zijn nu al ver genoeg bij arm verwijderd, we kunnen het er wel op wagen. Nee, hij wacht op het teken van de Heer. En als God dat dan zegt: steek je spies omhoog, dan staat Jozua stil en staat hij daar met die spies omhoog, net zo lang, totdat die belofte van de Heer: ik heb de stad aan u gegeven, vervuld is. Hij staat er als een getuige en het is alleen door God dat wij de kracht krijgen. Het is alleen door de Heere dat wij aai kunnen innemen. Het is ook alleen maar dankzij de Heere dat wij de zonde van de Kanaanieten uitroeien uit het land van Gods belofte. Dat is nou bid en werk. Spies omhoog. En werken door de opdracht van de Heere uit te voeren. Toen ik dit zo las, gemeente, en je bent dan bezig met de schrift, ik zeg niet dat ik altijd zo bezig ben, ik ben net als u, ook heel gemakkelijk, ook al ben je dominee. Maar toen kwam die vraag wel naar me toe. De vraag: is dat nou jouw geestelijke grondhouding? Spies omhoog? Afhankelijkheid? En tegelijkertijd die strijd voeren op leven en dood tegen de inwonende zonde. Wees nou eens eerlijk. Als wij die inwonende zonde na ontvangen genade bij de kop nemen en proberen uit ons leven weg te zetten, zonder dat die spies omhoog gaat, dan wanneer doen we dat? Dan doen we alleen met die zonde waar we last van krijgen, omdat misschien mensen er om ons heen dat gaan merken. Je hebt toch een naam omhoog te houden, toch? Je gaat aan het avondmaal. Maar als je nou alleen bent, dan zijn toch de momenten waarin die verleidingen naar je toe komen, of niet? Gaat dan die spies omhoog? Handen gevouwen? Om te strijden tegen de zonde? Of gaat de hand soms heel letterlijk naar iets anders? Is dat misschien niet de reden waarom de Heer zwijgt? Waarom het zo stil is op dit moment in je leven? Dan zeg ik aan het einde van de preek, is dat misschien ook niet de reden waarom vanmorgen deze geschiedenis van Ai bepreekt moet worden? Zodat als je thuis komt, de spies weer in de lucht gaat. Het gebedsleven weer beoefend gaat worden. En je leven in de heiliging beantwoord aan de oproep van Paulus. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven vanwege de heiligheid van God. Want het is God die in u werkt. Nog steeds. Ondanks die verborgen zonde misschien van dit moment. Gebruikt God de preek van vanmorgen daarvoor, om dat open te leggen. Want het is God die in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dan kan het. Want dan gaat de Heer voorop in de strijd. En God werkt altijd vanuit de belofte. Ik heb de stad aan u gegeven. Amen.
bedanken en bidden. Heilig en almachtige God, voor u mogen ontstellen in het gebed. U gaf het dat we nog rust samen mochten komen om uw woord te horen. Ik bid het u op het machtige werk van de geest. Vast geschreven toe in ons leven, zodat ons hart en onze handen, onze ogen, onze oren, ja, heel ons leven, afgestemd op de eer en de heerlijking van uw naam. En al wat nodig is, dat met het oog op deze middag die voor ons ligt, hoor ons om Jezus wil. Amen. Tot dan is het Psalm 98, vers 2. 98, vers 2.
Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.